Beste luisteraars, welkom bij wederom een nieuwe TP Talks, de podcast van Telecom Paper met interessante mensen uit de sector. En vandaag hebben we wel een heel interessant iemand die alles weet over, nou heel veel, maar in het bijzonder over satellieten. Werkzaam bij Eutelsat, Afke Schaart, welkom.
Dankjewel.
We gaan het komende half uur met elkaar praten over de steeds boeiende wereld van satelliet. In mijn beleving was dat vroeger vrij saai, een beetje doorgifte van, ja. Van videokanalen, denk ik. Maar misschien weet je dat wat beter dan ik. Maar recent speelt natuurlijk heel veel met geopolitiek, met vervanging voor datanetwerken. Iris Squared komt eraan. En volgens mij hebben we voldoende gesprekstof om ons half uurtje te vullen, om zo maar te zeggen.
Ik denk het ook wel.
Waar we altijd mee beginnen, Afke, ik ken je dan wel. Volgens mij heb je ook wel eens een keer ons congres bezocht. Welke trouwens volgende week woensdag weer hebben in het Spand. Met onder andere Joost en de baas van Digi komt. Dus dat wordt allemaal heel gezellig. Voor alle luisteraars die jou niet zo goed kennen, Afke, wie is Afke? En vertel iets meer over jezelf en hoe je zo in deze sector gerold bent.
Ja, nou, heel graag. Inderdaad, ik ben denk ik iets meer dan 20 jaar geleden ooit begonnen bij KPN. Voor het jaar 2000, dus met die internetbubbel. En ik was daar verantwoordelijk voor public affairs, dus de contacten met de overheid en alles. En toen op dat moment waren er ook heel veel onderwerpen, zoals het gouden aandeel van KPN destijds en een soort van KPN Mobiel en... Mark de Jong heeft daar zojuist een heel leuk boek over geschreven. Dat kan ik iedereen ook aanraden. Omdat dat gaat zeker over die tijd. Maar nadat ik bij KPN heb gezeten, ben ik in de Kamer terechtgekomen. De Tweede Kamer voor de VVD bij Rutte 1. En daar was ik ook de woordvoerder voor economische zaken. Dan voornamelijk telecom en innovatie. Toen ben ik naar Brussel verhuisd toen Rutte 1 was gevallen. Dat is op zich wel interessant, nu zitten we in een soortgelijke situatie. Ja. Maar dat was toen heel onverwacht. Ja. Toen heb ik snel besloten om niet nog een periode in de Tweede Kamer te gaan zitten, maar om weer terug te gaan naar het bedrijfsleven. En toen ben ik begonnen bij Microsoft in Brussel. En daar was ik verantwoordelijk ook voor publieke zaken, maar ook sales bij overheden. En niet alleen voor Europa, maar ook voor het Midden-Oosten. En dat was ook wel een hele leuke tijd om bij Microsoft te werken. Dat was heel interessant, heel mooi, interessant bedrijf met hele capabele mensen. Ja. Maar toen heeft Telecom me toch weer teruggetrokken en ben ik bij de GSMA gaan werken, waarschijnlijk wel bekend. Ja. De grote organisator van Mobile World Congress in Barcelona. Maar inmiddels is dat ook heel succesvol in China, Shanghai. En er is ook een groot congres in Amerika. En daar was ik verantwoordelijk voor Europa, maar ook voor Rusland en Eurazië. Mm-hmm. Dus alle landen zo gezegd. En naast alle congressen en alle producten en diensten die we aanbieden aan telecom aanbieders en operators, zoals de eSIM bijvoorbeeld, maar ook allerlei producten zoals RCS en et cetera. Deed ik ook heel veel capacity building met overheden om overheden te leren van hoe je een veiling moet doen en dat soort zaken, wat voor voorwaarden daarvoor zouden moeten gelden. Mm-hmm. En zo trok ik langzaam maar zeker richting het oosten. Yeah. En wat gebeurde er toen? Toen kwam COVID en toen kreeg ik een telefoontje uit Shenzhen. En ik weet niet of je zelf al eens in Shenzhen bent geweest in China.
Nee,
maar dat is een beetje de Silicon Valley van China. En toen ben ik met het hele gezin naar Shenzhen verhuisd om bij Huawei te gaan werken. En daar deed ik alle contacten ook met overheden en ook met organisaties zoals World Economic Forum en de UN en ITU, et cetera, et cetera. Het was wel heel interessant om het van die kant van de wereld eens een keertje te zien. En zeker, nu er zoveel geopolitieke spanningen zijn. Ja. Ook wel heel bijzonder om tijdens COVID in China te wonen. Maar ik kan daar ook wel zeker een hele podcast mee vullen. Maar dat zullen we maar niet doen. Doen we de volgende keer. En toen afgelopen zomer terug verhuisd naar Europa. En ben nu begonnen in Parijs bij de Eutelsat Groep. En dat is inderdaad weer een beetje een uitstapje van telecom. Maar wel een wereld die steeds dichterbij komt. En die iets minder saai is geworden dan inderdaad een paar jaar geleden. Want er is wel heel veel te doen. Zeker als je concurrent Elon Musk is met Starlink. Ja. Dan gebeurt er wel heel veel. En sinds mijn aantreden is de beurskoers met 600% gestegen. Dus dat is niet slecht.
Een deel van je salaris zat er in aandelen, dat... hopelijk, of niet? Je hoeft niet te antwoorden, hoor. Dus,
Maar ik heb in ieder geval wel... het is een ontzettend leuk om op dit moment binnen te komen bij InSpace en Satellite, want er gebeurt gewoon heel veel. En zeker toen op een moment toen in Oekraïne, tijdens die ontmoetingen met Zelensky, er werd gedreigd om de Starlink-capaciteit boven Oekraïne uit te zetten. Ja. Toen werd Europa langzaam maar zeker een beetje wakker van, misschien moeten we ook een Europese oplossing hebben voor dit. En dan kom je eigenlijk alleen maar bij één bedrijf terecht, en dat is Eutelsat Groep. Ja. Want naast die satellietverbindingen, en mensen kennen het waarschijnlijk wel van vroeger, toen er nog veel meer schotels in het straatbeeld waren. Weet je wel, dat was inderdaad die videoverbindingen, de broadcasting tak. Ja. Maar die wordt wel steeds minder groot. Ja. En inmiddels komt de business vooral uit de connectiviteit. En daar groeien we enorm in. En wat Eutelsat zo bijzonder maakt, is dat er zijn twee aanbieders op satellietgebied die op de Leo Orbit hun diensten aanbieden, die daar een constellatie hebben. En dat is dus alleen Starlink. En dat is en dat zijn wij, Eutelsat. Ja. Dus dat zijn op dit moment de enige Leo aanbieders, dus low orbit aanbieders. Kuiper van Amazon komt eraan, China komt er ook aan, maar op dit moment zijn het alleen nog maar deze twee. Maar daarnaast hebben wij ook nog geo-satellieten. Daar hebben we dus zo'n 40 van en die hangen veel hoger in de lucht. Ja. En daar doen we dus ook die videoverbindingen voor tv-uitzendingen. Eén zo'n satelliet kan op 2/3 van de aarde bedekken. Dus ook marineschepen is ook heel goed voor defensie en dat soort zaken. Dus dat is wat we doen, als ik het heel kort uitleg.
Nou, heel kort inderdaad, Afke. Dank voor deze mooie introductie. En hoe lang zit je nu bij Eutelsat? Volgens mij is het begin van het jaar.
Ik ben in januari begonnen, dus mijn vijfde maand. Maar het voelt al veel langer.
Ja, je voelt je al helemaal thuis, zo te horen.
Ja, ik voel me wel thuis. Ja,
Eutelsat is natuurlijk, denk ik, vroeger al begonnen met de geosatelliet, de geostationaire. Ja. Volgens mij op 36.000 kilometer hoogte, zodat ze stil hangen op de aarde. Ja. Goed voor die videoverspreiding, dat was de core business. En jullie zijn natuurlijk ook actief nu in Leo, maar dat komt natuurlijk omdat jullie OneWeb hebben overgenomen.
Ja,
of zijn gefuseerd. Kun je daar iets meer over vertellen?
Dat hebben we in 2023 gedaan. En dat is dat Leo-netwerk, wat dus ook alleen Elon Musk met Starlink ook heeft. En bieden we dus business to business. Dat is ook het grote verschil met Starlink. Want daar kan je als consument een terminal kopen in de mediamarkt enzovoort. Maar wij doen alleen maar business to business. Dus direct aan overheden, maar ook aan aviation is een belangrijke tak, maar ook maritiem. En dat is wat wij doen. En dus dat is nu ongeveer anderhalf jaar geleden. En het is ook een hele belangrijk element voor wat we in Europa nu aan het bediscussiëren zijn als het gaat om dat nieuwe project. Ja. Wat hopelijk straks net zoveel naamsbekendheid gaat krijgen als Galileo. En dat heet dan IRIS². Ja. En daar gaan we dus onze eigen Europese constellatie in de ruimte met behulp van die Leo-satellieten bouwen, die heel goed wel geschikt is voor overheid en defensiediensten.
Ja, en Leo, dat zijn dan de treintjes van Starlink die af en toe overkomen als ze gelanceerd zijn. Dat is hetzelfde concept wat OneWeb is. En volgens mij biedt OneWeb natuurlijk al aan. En volgens mij
al langer ook.
Als je het vergelijkt met de capaciteit van Starlink, loopt OneWeb dan nog achter, veronderstel ik. Of is dat niet zo?
Nou, dat niet. Ik denk wel dat we dezelfde, de capaciteiten zijn hetzelfde. Alleen de terminals zijn wel een beetje anders. We hebben verschillende aanbieders daarvoor. Maar zoals gezegd, zij hebben ook terminals die geschikt zijn voor consumenten. Dus weet je wel, die je gewoon in je auto op de camping kan gebruiken, bij wijze van spreken. Ja. En dat zijn die van ons dan weer niet. Dus we hebben er wel ook wel een stuk minder. Starlink heeft er inderdaad in een hele korte tijd heel disruptief deze markt. Concurrentie is dus heel erg groot. Maar op dit moment is het nog een duopolie. Is het alleen nog Starlink en Eutelsat. Maar omdat wij dus ook die GEO-satellieten hebben, kunnen wij onze klanten wereldwijd gewoon goed bedienen. Ja. Maar wat je nu wel ziet, dat onze klanten ook wel steeds meer interesse hebben in LEO. Ja. Omdat dat nu zo bekend is geworden door Starlink.
Ja, volgens mij in Nederland kun je Starlink kopen, volgens mij voor €35. Per maand. Een jaartje gratis is schoten, geloof ik. En dan, ik weet niet wat de performance is, maar het is primair bedoeld voor de buitengebieden, om zo te zeggen.
En dat zijn natuurlijk hele andere SLA's dan dat wij, of eigenlijk helemaal geen één. Maar dat hebben wij natuurlijk wel met onze klanten, weet je wel. Daar doen we veel meer op het gebied van service en capaciteit, prestatie en waar het ook voor geschikt is. Dus dat is nog wel interessant, dat ook in gebieden of waar je problemen met klimaat of waar oorlog heerst, deze terminals niet helemaal voor geschikt zijn. Dat wel wordt gedaan. Maar men improviseert wel heel veel met deze consumententerminals. Maar dat is nu eenmaal zo. Maar zoals gezegd, onze business case is heel erg anders.
Ja, en we hadden al even kort over de videodistributie. Hè? Dat is ook als jullie cijfers bekijken, dan is dat een teruglopende zaak. Dus de omzet daar wordt minder en minder. Is dat een gevolg van het feit dat we tegenwoordig gewoon van het internet afplukken, al die video?
Ja, dat is inderdaad omdat er veel meer over de hele wereld wordt gestreamd video. Dus je hebt eigenlijk niet meer die satellieten, die schotels nodig. Maar nog steeds, in Afrika, maar ook in Oost-Europa is het nog steeds wel een hele, is het nog steeds wel heel relevant. En we bedienen nog volgens mij iets meer dan 270 miljoen huishoudens wereldwijd. Ja. Dus het is wel aan het aflopen. Zeker omdat je zelf dat ook wel ziet als je overal reist in de wereld, dat je gewoon steeds minder van die schotels ziet. Omdat mensen daar steeds meer ander soort van connectiviteit voor gebruiken om tv te krijgen in op hun devices en thuis.
Ja, is goed. En in Nederland kennen we natuurlijk KNL Digitaal als de satellietontvanger. Gebruikt dan ook jullie satelliet?
Volgens mij wel, Het kantoor zit er ook naast. die link is er zeker. Ja.
Jullie zagen dus dat het bedrijf Eutelsat zag dus dat die omzet langzaam terugliep. Zag u dat Starlink werd gelanceerd. En toen was het snel besloten, denk ik, dan om OneWeb te fuseren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Mm-hmm. Je zei ook in je introductie van voor government, hè, dus missie kritische communicatie voor lege overheden en dat soort zaken. En dan moet ik voor me zien dat ze dus dedicated capaciteit hebben op de satellieten en daarin vrijelijk kunnen communiceren zonder dat er iemand meeluistert.
Precies, ja. Dus dat kun je doen.
Ja, en in Nederland, misschien weet je uit je historie uit de Kamer ook wel, dat wij in Nederland ook zo'n netwerk hebben. Dat heet dan C2000.
Ja.
Is jullie netwerk dan een geschikte alternatief daarvoor of juist niet?
Denk het wel. Ik weet niet precies wat de technische specificaties van C2000 zijn. Maar dat zijn nou wel precies de soort projecten die wij ook kunnen aanbieden aan overheden. Maar, het is wel nog steeds een hele kleine tak voor ons. Weet je, de grootste omzet halen we nog steeds uit de B2B. Ja. Dus
Even inzoomen dan op de LEO, hè, dus die satellieten die volgens mij rond de 800 kilometer hoogte rondvliegen voor het aanbieden van dataverbindingen, breedbandverbindingen. Volgens mij speelde er ook in Italië wat, dat Italië wilde in zee met Starlink voor de overheid, 1,5 miljard euro investering. Ik zag jullie naam daar ook op duiken. De deal is nog niet gesloten, gelet op alle issues die uit Amerika komen en waar Elon Musk bij betrokken is.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen, waar dat nu hangt of staat, dat project?
Het is inderdaad zo dat nu, zeker toen, wat ik in het begin ook zei, toen er in Oekraïne, dat één iemand, of het nou Elon Musk is of Donald Trump, zeg maar, kan besluiten om een dienst te verbreken. Dat zou in ons geval nooit kunnen, want wij zijn verschillende aandeelhouders, maar we zijn, één aandeelhouder is de BPI, dat is de Franse overheid. Die heeft nu 10%, maar ook UK, dat komt door die acquisitie van OneWeb, die heeft ook 10%. Dus wij moeten heel veel beslissingslagen door voordat wij kunnen besluiten om in een land actief te worden of om ook diensten stop te zetten. Dus dat is al wel belangrijk. En toen dat gebeurde en plus het project wat we nu dus samen aan het doen zijn met de Europese Commissie, dat is een publieke-private samenwerking waar Frankrijk, Duitsland, Italië aan meewerken. Ja. Maar dat is dat is pas klaar in 2031 30.
Ja.
Dat is dat die Arby Square en Italië Meloni zeggen van daar kunnen we eigenlijk niet op wachten. Dus we moeten ook iets hebben in de tussentijd. Dus nu was ze niet helemaal op de hoogte van dat we in de tussentijd ook van alles kunnen aanbieden. En dus zijn we nu ook in de gesprek eigenlijk met alle overheden om te kijken wat we kunnen doen en wat we kunnen aanbieden. Dus die beslissing is nog niet gevallen. Maar het is in ieder geval op de agenda in heel veel landen. Niet alleen Europa, maar ook daarbuiten.
Ja.
Hey, en even terug naar dat Starlink en Zelensky in Oekraïne. Iris Squared, bestond dat toen al? Is dat toen in een versnelling gekomen om het uit te rollen? Want volgens mij, jij noemde het 2031. En dat is volgens mij al een jaartje later dan 2030 misschien. Maar ik had ook gelezen dat het al veel eerder klaar zou moeten zijn. En, hoe is die relatie tussen, een vraag, Iris Squared. Wanneer is dat eigenlijk gelanceerd? Het idee of gedachte?
Ja, de dag dat ik in Brussel mijn contract ging tekenen, toen is ook het contract getekend met de Europese Commissie. En is het consortium gestart. Okay. En in het consortium zit SES, dat is het andere satellietbedrijf in Europa. Maar die hebben niet LEO, maar die hebben MEO en GEO-diensten.
Ja.
En je hebt Hispasat, een Spaans bedrijf. Met ons gedrieën zijn we een consortium gestart. Maar daaraan worden gekoppeld heel veel partners. Ook telecompartners die daaraan bijdragen. Maar ook Airbus en Thales. Dus het is een hele grote project.
Ja.
En gekoppeld dus de Europese Commissie, die ook met funds, met gelden daaraan bij gaan dragen. En dat is getekend in december. Dus toen is dat gestart. En nu hebben we heel veel momenten. Dat heet rendezvous, zeg maar. Waar we steeds verder gaan in te kijken van hoe gaat het eruit zien? Hoe gaan we het invullen? Welke implementatiemomenten gaan er gebeuren, maar dat is zo groot en zo impactvol dat het kan eigenlijk niet eerder dan 2030-31. Maar goed, we hebben dus al wel heel veel capaciteit beschikbaar gemaakt, bijvoorbeeld voor de Oekraïne. En wat we kunnen doen op het gebied van defensie en op militair gebied, kunnen we eigenlijk al heel veel als het gaat om kritieke infrastructuur. Dus dat zouden we in principe al helemaal kunnen vervangen.
Ja.
En dus daar zijn ook eigenlijk helemaal geen zorgen voor. Wat we niet kunnen doen is dus zeg maar al die consumententerminals nu vervangen. Dat zouden we niet kunnen.
Nee.
Maar alles als het gaat om defensie of om alle kritieke infrastructuur of het verbinden van ambassades. Dat kan wel.
Ja.
Dus die boodschap die proberen we nu een beetje over te brengen bij overheden. Dat er zeker een vervanging mogelijk is.
Ja, want uiteindelijk voor massale LEO heb je natuurlijk heel veel satellieten nodig. Die moeten ook allemaal nog gemaakt worden in de lucht, neem ik aan.
Ja, precies. En je ziet ook bij Amazon, die ook hier al heel lang. De heer, die hebben heel veel last van het lanceren van raketten. Die hebben nu net voor het eerst is dat succesvol gedaan. Maar dat duurt dan nog even om er allemaal testen plaatsvinden voordat die satellieten actief diensten kunnen aanbieden. Dus dat is allemaal heel omslachtig, heel ingewikkeld. En je hebt dan ook met allerlei regelgeving te maken voor wanneer dat dan actief zou moeten zijn. Dus het is niet een hele makkelijke business, zo gezegd. En dus heb je ook wel heel veel steun van overheden nodig. Dus daarom is het voor Eutelsat wel goed om te zien dat we nu in ieder geval in het middelpunt van de belangstelling staan. Want als je ook ziet hoe Starlink worden geholpen door de Amerikaanse overheid, ook met gemeen, dan doen we dat nog maar heel klein in vergelijking met Amerika.
Ja, maar wat je eigenlijk dus zegt is, Afke, is dat zolang jullie maar even wegblijven van het massale wat met Starlink, ik ga naar Mediamarkt en ik koop zo'n schotel, zolang jullie dat niet doen, zeg je, is de constellatie of de verbinding die je nu al kunt leveren prima om governmental verbindingen voor het leger te doen. Hè? Dus eigenlijk zou zeggen, Meloni, teken hier bij het kruisje en dan gaan we het allemaal voor jullie regelen. Tenzij ze natuurlijk een hele gekke eisen hebben. Dus dat is goed. En langzamerhand gaan we dus ook bouwen met dat in het I-Square naar de uitrol van meer satellieten, zodat het ook op fijnmazige wordt. Is het te verwachten dat jullie dan ook echt een concurrent worden van Starlink in 2031? We hebben nu zoveel capaciteit, beste consument, kom maar langs.
Ja, maar dat zijn we dus. Nou, niet voor consumenten, want dat wordt ook geen consumentendienst. Dus die is ook alleen voor overheidsdoeleinden dan beschikbaar. Maar dan zou je kunnen denken van, dan maken we dat dus niet open voor buitenlandse satellietaanbieders. Dus dat is eigenlijk het enige. Maar de concurrentie die we hebben, die hebben we nu al. Het enige wat wij dus niet bedienen is de consumentenmarkt. Maar op overheidsgebied, op B2B-gebied zijn we al heel concurrerend. En bijvoorbeeld in Oekraïne zijn we ook al actief. En ook in alle andere landen in Europa. Waar wij al in heel veel landen licenties hebben, probeert Starlink nu echt met hele grote stappen in heel veel landen ook licenties te bemachtigen. Dus het gevecht speelt zich niet zozeer af hier in Europa, maar veel meer in Afrika en Azië. En ik denk dat wij daar zeker met onze Leo licenties nog wel echt voorop lopen.
Dus jullie zien de concurrentiestrijd die zich aan het losbarsten is met vertrouwen tegemoet, begrijp ik.
Ja, zeker. Maar je moet wel, het is natuurlijk niet makkelijk als je met twee zulke zwaargewichten, weet je wel, als Elon Musk en Jeff Bezos je concurrenten zijn, dan met goed gevulde zakken, dat is natuurlijk niet de makkelijkste klus. Nee. Maar met vertrouwen gaan we dat wel tegemoet. Juist omdat onze business case heel anders is en ook eigenlijk wat zorgvuldiger en eigenlijk ook langere tijd al actief zijn. Dus bij onze relaties die wij vaak doen via derde partners, die hebben we al jaren onderhouden. We zijn ook al 40 jaar actief in deze branche. Dus dat is dat zijn de contacten die je daar hebt opgedaan, die nog steeds wel heel waardevol zijn en blijken.
In Europa hebben we het altijd over het level playing field. Hè? Zorg dat we op gelijke voet kunnen concurreren. Zo. Zeg je nou dat jullie op een level playing field staan met Starlink?
Dus dat zeker wel.
Ja?
Niet als het gaat om, het is maar net, wat ons wel zorgen maakt is dat de FCC nu bezig is met regulering die het wel heel moeilijk maakt voor ons. Maar het heel, heel erg, de Amerikaanse partijen wel heel erg prefereert. En dat, maar op dit moment een level playing field. Ja, het zijn maar twee aanbieders in Leo die actief zijn. Dus het is nog niet echt een goede markt. Dus, maar wat je nu ziet, het gaat nog helemaal niet zozeer. Het gaat nu heel erg om de geopolitiek en om wat je zou moeten hebben, maar het gaat er nog helemaal niet zozeer om, en dat zouden we wel willen, van wat zijn de macro-economische consequenties, van hoeveel geld zou je hier dan voor nodig moeten hebben om dit draaien te krijgen. Want als het alleen op bedrijfsmatig zouden moeten doen, dan zouden we dit niet kunnen winnen, of in ieder geval niet kunnen doen voor Europa op een manier dat we dat willen. Nee. Dus er zijn nog wel heel veel landen waar ja, waar de enige leeuwcapaciteit van ons komt. Ja. Dus ja, wij gaan het gevecht zeker wel aan. Maar het is wel een beetje zo langzamerhand. Ja, zijn wij wel de David tegen de Goliath geworden.
Maar, ja. Maar in Europa dan misschien niet. Hè? Want er wordt natuurlijk geholpen door de Europese Unie. Die ook wel inziet dat ze er hier veel geld in moeten stoppen of investeren. Om te zorgen dat we soeverein kunnen zijn.
Ja.
Want hoe zie jij dat eigenlijk, hè? De digitale soevereiniteit van Europa en hoe Eutelsat, OneLab daar een rol in speelt? Hoe kijk je daarnaar?
Ik denk inderdaad dat wel heel belangrijk is. En dat juist dat we dat nu ook wel heel erg zien. Dat de tijd dat we een beetje naïef naar de wereld keken. En dat iedereen onze vriend was, zeg maar. Dat wel voorbij is. Dus dat je wel ook wel echt een visie zelf moet hebben van hoe je dat zou moeten doen. En dat we ook zeker als het gaat om het beschermen van onze Europa-zone. Dat we daar goed over moeten nadenken hoe we dat doen en dat we dat ook in Europese handen moeten blijven houden. Daar wil ik graag voor strijden.
Ja, ja. Maar vanuit Europa kan dat natuurlijk niet snel genoeg gaan. Ik veronderstel dat ze vrij ongeduldig zijn.
Ja, jawel. Maar je ziet wel dat naast het gevecht dat we hebben met die Amerikaanse partijen en China die er nu aan zit te komen, dat het ook in Europa soms nog wel moeizaam is. Weet je wel? Dus er is nu inderdaad wel een grote stap gezet met IRIS². Maar soms zie je ook wel bijvoorbeeld berichten in de Duitse pers dat ze zelf een constellatie willen bouwen. Of in Italië die het ook zelf willen doen. Ja, dat werkt natuurlijk allemaal niet mee. Als er al iets is wat eigenlijk al werkt. Dus het is wel van alle kanten moeten we het proberen goed over te brengen, goed te communiceren echt voor te zorgen dat we zo snel mogelijk digitale soevereiniteit kunnen hebben. En dat we in die tussentijd ook een goede oplossing hebben. Dat we kunnen ervan uit kunnen gaan dat met alle geopolitieke spanningen en die cyberbedreigingen en jamming, waar we ook mee te maken hebben, dat we al onze vitale infrastructuren wel goed beschermen. Ja. En dan heb ik het niet alleen over de netwerken, maar heb ik het ook over luchtvaart, noodhulp, energie. Wat we natuurlijk nog niet zo lang geleden in Madrid hebben gezien. Dus ja, het is wel belangrijk om dat goed te doen.
Ja, volgens mij zit je in de perfecte sector, altijd wel te beleven. Ja, met soevereiniteit, wat je dus eigenlijk zegt net is van, je hebt natuurlijk Europese soevereiniteit, maar je ziet dat in Duitsland of in Italië eigenlijk nog een stapje kleiner willen, of dichterbij willen. Ja. We willen landsoeverein zijn. Is dat überhaupt een haalbare kaart, denk je? Nee, toch?
Nou, ik denk ook niet dat Duitsland dat echt wil. Of Italië dat echt wil. Maar ze willen natuurlijk wel zeker in een markt die ook heel erg uitgedaagd wordt als het gaat om automotive. Gewoon kijken van hoe kun je industrie blijven ontwikkelen. En als het gaat om defensie, dan is dat wel een sector en technologieën en netwerken waar je veel innovatiekracht vandaan komt. Dus dat er veel vraag naar is en veel over wordt nagedacht, dat is eigenlijk alleen maar goed. Ja. Maar ik zou er wel voor pleiten om dat heel veel binnen Europa te blijven doen en om daar goed over na te denken, zodat we dat we er samen optrekken qua veiligheid, autonomie en innovatiekracht en niet alleen gaan of varen.
Nee, zeker niet in dit land. Maar ja, in Duitsland hebben ze natuurlijk nog een andere uitdaging. Ze moeten nog wat faxapparatuur het land uit brengen. Digitalisering is volgens mij nu een nieuwe minister daar in Duitsland geworden.
Zelfs voor space. Dus iemand die alleen maar space en research doet.
Ja.
Dus ja. Ja.
Hey, hebben wij het geluk of niet het geluk of het ongeluk dat ons kabinet ook gevallen is. Gelet op jouw kennis, ervaring en ook je kamerwerk, welke suggesties of welke adviezen zou je mee willen geven aan de mensen in Den Haag?
Ik zou zeker wel zeggen van dat een speciaal ministerie die echt over digitale zaken gaat, dat wel nodig is nu. Dat zit volgens mij nu bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. Maar je ziet dat in andere Europese landen is daar wel specifiek aandacht voor. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Niet alleen voor de zaken waar wij het nu over hebben, maar ook als het gaat om cyberveiligheid en ook van het welzijn van kinderen. Er zijn zoveel onderwerpen die hier aan voor belangrijk zijn. Ik denk dat dat wel een eigen minister vaarwaardig is. Ja.
En hebben we ook een minister van Space nodig dan, zoals onze Oosterburen?
Ja, ik denk, nou ja, dat zou ik inderdaad meer nog wel bij. Ik zou er nog wel meer aandacht voor willen hebben. Want ik moet wel zeggen dat we hebben een Space Envoy in Europa. En dat is een Nederlandse vrouw, Marjolein Verbeet. Dus dat is heel fijn. Maar het is wel zo dat ik denk dat we nog wel ietsje krachtiger in het Europese speelveld kunnen optreden als Nederland. En ik denk ook dat dat ook wel gerechtvaardigd is, omdat we ook ESA en Noordwijk hebben. We hebben André Kuipers, dus we hebben genoeg gezichten en vaardigheden ook om iets meer krachtiger die boodschappen over te brengen.
Ja, hey, nou noem je Kuiper in de naam van de persoon, maar je hebt natuurlijk ook nog Kuiper van Amazon ook al eerder genoemd.
Ja.
Wat is de planning dat zij live gaan met hun diensten? Weet je dat toevallig uit je hoofd?
Ja, dat weet ik zelf niet precies. Maar ik weet wel dat ze nu dus inderdaad zelf een satelliet naar de eerste branche succesvol is gelanceerd. Na heel veel failures.
Ja.
Ja, dus dat, nou ja, dus ik denk dat duurt zeker nog wel een jaar voordat dat allemaal up and running is. Dat moet allemaal getest worden en zo.
Ja.
Maar het is dus niet zo dat die al diensten aanbieden. Want het lijkt wel heel vaak zo. Als ik in debatten ben in Europa of zo, dan lijkt het alsof al heel veel meer aanbieders actief
Ja.
zijn op de LEO-constellatieveld. Maar dat is dus nog niet zo. Maar we wachten het af.
Ja.
Maar ik denk dat het ook vooral heel erg een consumentenaanbod gaat worden.
Ja.
Dus echt de gevecht tussen Starlink en Kuiper op dat gebied.
Ja,
Maar ja, wij gaan gewoon rustig door met de B2B-markt te bedienen, zo goed als we kunnen.
waar dan twee honden, Kuiper en Starlink, vechten om het bot,
Precies.
gaat Eutelsat ermee vandoor dan, zullen we maar
Ja,
zeggen.
nou, wie weet, ja.
Afke, misschien even ter afsluiting. Je doet volgens mij regulatory affairs, dacht ik, is je functie of niet?
Nou, internationale zaken. Dus
Ja.
doe alles op het gebied van ook dus buiten Europa, op het gebied van market access, licenties. Dat heeft regulatory is ook een
Ja.
aanbodsveld. Maar ook alle contacten met de overheidsdiensten, maar ook met de ITU, maar ook alle regelgeving met andere internationale organisaties. Het is heel veelomvattend,
Ja.
maar heel erg leuk.
Ja, nou, ik hoop dat het heel leuk is, want je moet uiteraard lachend naar je werk gaan en lachend thuiskomen. Als dat niet zo is, moet je ermee stoppen, zeg ik wel
Ja,
maar. Hey, even, misschien nog even nog één vraag voor jou. Je hebt dus heel veel contacten met internationale organisaties, met overheden, dat soort dingen. Wat irriteert je, en dat is misschien niet het goede woord, maar wat vind je lastig altijd om opnieuw te moeten uitleggen of duidelijk te moeten maken? Wat is nou de kern? Ja, dan moet ik het weer vertellen hoe het precies zit. Wat is dat? Of is dat niet zo? Is alles duidelijk bij jouw klanten?
Nou, hoe deze markt in elkaar zit. En dat is ook wel een lastige. Zeker, ik kom zelf ook uit telecom. En ik moet. En je hebt dus heel vaak te maken met telecom ministers en telecom regulatory authorities. Die ook space doen. Maar space is zo anders. Met veel minder aanbieders. En weet je hoe licenties werken. Hoe een framework review werkt. Is zo anders in space dan in telecom. Maar zoals gezegd, in heel veel landen zijn de telecommensen die zich ook bezighouden met space in die wereld. We komen ook wel steeds meer dichter bij elkaar. Maar er is nog wel heel veel te winnen als het gaat om kennis en expertise in dit veld. Dus ja, ik zou hopen dat er ook nog wel op, als jullie ook events doen op het gebied van telecom, dat space daar ook wel steeds meer aandacht krijgt.
Ja.
Bijvoorbeeld, we hebben zelf, nu misschien is het ook wel leuk om te vertellen, nog niet zo lang geleden de eerste 5G-verbinding gerealiseerd op onze LEO-constellatie.
Ja.
En daar proberen we dan ook veel met telecompartners samen te werken om ook voor te zorgen dat op, weet je wel, gebieden waar nog geen connectiviteit is, dat wij daar dus ook een partner voor kunnen zijn. Dus niet helemaal weet je wel, als last resort, dus weet je wel, ergens achteraan.
Ja.
Maar ook heel dus aan het begin van de keten. En dat we dus steeds meer een soort patchwork gaan krijgen van hoe we met elkaar samen kunnen gaan werken.
Ja.
Maar je ziet nog wel steeds, en dat herken ik zelf dus ook wel heel erg van mijn tijd in telecom, dat we hebben ook nog space satellieten. Dat zou wel een beetje over moeten zijn
Ja,
nu.
nou, laten we daar dan ook vanuit Telecom Paper ons hart voor maken, omdat we beter bij onze lezen lezers te brengen. Ik trigger nog even op één opmerking, zei over 5G. Hè. Dus het maken van 5G-verbindingen. Je hebt natuurlijk in Nederland ook nog zogenaamde witte gebieden waar geen internet is. Altijd discussie over wie gaat dat betalen en hoe zorgen dat er glas is. Maar begrijp nou goed dat gewoon jullie wat capaciteit aanzetten en het is geregeld?
Dat is iets nieuws, want het is nog niet commercieel wordt dat aangeboden. Dat is een test die we hebben gedaan en die is succesvol verlopen. Dus dat is iets wat we binnenkort willen gaan op de markt gaan brengen. En dat is inderdaad juist interessant voor gebieden waar je eigenlijk geen towers zou kunnen bouwen of waar geen masten zijn. En waar je dus met onze satellieten die meest afgelegen gebieden kan bereiken. Ja. En dat kan zelfs op witte gebieden in Nederland zijn.
Ja, dus op de Hoge Veluwe kan iemand nu ook gewoon 100 megabit per seconde krijgen van jullie dan, begrijp ik.
Ja, klopt.
Ja, dus niet van Starlink, maar van Eutelsat. Ik denk dat daar best wel markt voor is, Afke. Dus ik zou zeggen,
dat denk ik ook.
Biedt het aan. Hè? In Den Haag zit ze altijd te kijken naar die witte gebieden en wie gaat er betalen. En ondertussen gebeurt er niks. Dus volgens mij heb je eerst 10.000 klanten heb je dan, denk ik.
Ja, precies. Ja, en daar zijn we ook heel echt enthousiast over. En we hebben nu ook sinds gisteren een nieuwe topman. Ja. En die komt ook van Orange, die komt ook van de telecomwereld. Ja. Ik denk dat we steeds dichter bij elkaar gaan komen.
Ja, dat betekent dat wij elkaar ook vaker gaan spreken, Afke. Dus ik wou je danken voor je tijd en verhelderende. Verhalen en over wat Eutelsat allemaal doet. Ik hoop dat onze luisteraars ook hebben genoten. En wil onze luisteraars wederom bedanken voor het luisteren. En graag uitnodigen voor een volgende keer. Dat hebben we ook weer hele mooie onderwerpen, kan ik jullie vertellen. Dus tot een volgende keer.